meest goedemorgen. En ik heb erover nagedacht, maar het antwoord is toch kort. Toch kort, doe het niet. Nee.
Praten over Wim Meester is praten over een verleden dat ze onvoldoende kennen. En daarom hoeft een ontmoeting niet zo nodig. Begrijpelijk. Hoezeer het ook bij deze neef zijn interesse aanwakkert.
Ik vind het wel reuze interessant om er zo over te praten, hoor. Ik heb alleen niet... Ik heb erover nagedacht. Ik ga dingen invullen die ik gewoon niet kan waarmaken. Dat lijkt mij gewoon niet wijs.
Dit is de zesde en voorlopig laatste aflevering van De Stille Rebel. Een podcast van Bibliotheek Rotterdam, waarin ik, Jordi Hubers, op zoek ga naar het verhaal achter het mysterieuze spel. Aflevering 6. Een nieuwe start. De neef van Wim Meester is wederom erg vriendelijk en vindt het naarmate we aan het praten zijn steeds interessanter worden, merk ik. Ik neem hem mee in onze meest hardnekkige hypothese. Wim Meester dook onder om aan de arbeidseinsatz te ontkomen en zocht een tijdverdrijf waarmee hij zijn creativiteit ook nog eens de vrije loop kon laten. Dat is een verhaal dat op basis van informatie uit tweede hand overeenkomt met de familieoverlevering.
Er zijn vermoedens over waarom hij dat gedaan. Hij wilde de arbeidseinsatz ontlopen.
Ja.
En wat hij daar nou precies mee heeft, ja, dat is ook alleen maar tweedehands informatie. Heb ik van hem zelf nooit gehoord.
Nee. Ja.
Hij is de Randstad ontvlucht door in het oosten te gaan wonen. Maar hij is wel degelijk in Duitsland geweest in 1943. Anders krijgt hij geen vrijgeleide om de feestdagen van 1943 in Nederland door te brengen. Hij vertrouwt ons nog toe dat het een erg vriendelijke, attente, alleenstaande man was. En vooral zijn creatieve geest blonk uit. Daarin was hij anders dan zijn broers en zussen. Modieus. De laatste trends in woonstijl. Maar dus ook teken- en schilderkunst. Hij schilderde kunstwerken na.
Zal ik die foto van de schilderijen doorsturen?
Oh, dat zou ik heel leuk vinden.
Ja, dan kan je zien wat...
De neef stuurt mij twee schilderijen die bij hem thuis hangen. Het zijn schilderijen uit 1941 en 1942. Een totaal andere stijl en techniek dan de meer cartoonachtige tekeningen van NSB'ertje. Het is een stilleven van bloemen in een vaas en een portret van een vrouw met een grote hoed.
We gaan elkaar op de hoogte houden. Ik ga u een
zou ik zeer op prijs stellen.
Per mail even.
We nemen afscheid van elkaar met de belofte dat ik hem op de hoogte houd van vorderingen en van de montage van de podcast. En op zijn beurt probeert hij nogmaals met familieleden over mijn zoektocht te praten. Wellicht dat zij wel meer weten en mee willen doen.
Hè? Balen. Nou ja, hij heeft ook gelijk ook.
Maar ja, wat nu? Welke lijntjes heb ik nog? Ik meld me bij de Volkskrant. Of zij nog informatie hebben over iemand die in 1979 met pensioen ging. Helaas geen gehoor tot op heden. Het blijft bijzonder dat er geen K-nummer te vinden is op het spel. Terwijl het wel degelijk drukwerk betreft. Ook de ansichtkaart over Haarlem, waar hij vermoedelijk woonde, is drukwerk. Beide uit 1945. Hoe kwam hij aan een drukpers? Er waren genoeg drukkerijen in Haarlem, maar zou dat nog te herleiden zijn? Ik vind online een lijst met alle K-nummers. Dat zijn er meer dan 2600. Vanwege de woonplaats van Meester ten tijde van de oorlog fixeer ik me op Haarlem. Daar waren meer dan 50 uitgevers en drukkerijen te vinden. Deze bedrijven bestaan veelal niet meer. Dus dat maakt deze speurtocht ook vrij lastig. Het NIOD laat bij monden van Hubert Berkhout ook weten dat na de oorlog er inderdaad nog gebruik gemaakt is van K-nummers, maar dit had geen verplichtend karakter meer. Bovendien heeft hij nogmaals in hun archieven gekeken en zowel de naam Wim en J. Meester als het spel NSB'ertje komt niet in hun archieven voor. Dat zegt lang niet alles, maar puur het feit dat er hierover niets te vinden valt bij het NIOD en er dus ook nergens een exemplaar is teruggevonden, anders dan in Rotterdam, zegt Berkhout dat het nooit een hele grote oplage geweest kan zijn. En toch ziet dat spel er zo rijk, groots en duur uit. Dat is toch niet voor eenmalig gebruik? Met een enigszins teleurgesteld gemoed ga ik weer naar Bibliotheek Rotterdam.
Maar voor de rest blijft het raadselachtig. Ja. Toch?
Ja. Nou, dat is leuk, maar ook wel een beetje jammer, toch?
Ja, dat is precies wat het is. Maar dat is wel een beetje waar historisch onderzoek om draait, hè?
Ja, soms is het, soms is het ook gewoon zo dat je het niet weet. Maar ja.
Ik ga Chantole en Maretta Johnson meenemen in datgene dat ik de afgelopen maanden heb uitgezocht. En ik begin maar bij het begin.
Hypothese 1 was natuurlijk dat in de legenda van het spel stond met kapitalen stond volksherstel.
En er was ook een, bij volksherstel. Dus dat heb ik ook maar bij Uilenspiegel.
Voor wat het was. Ik kon daar voor de rest niks over vinden. Maar wel dus dat Uilenspiegel nadrukkelijk gebruikt werd door iedereen.
En bij de tekenaar Wim en J. Meester. Waarbij ik mijn gedachten hierover als meest hardnekkige neerleg bij Maretta en John. Wim en J. Meester zat ondergedoken, zocht een tijdverdrijf, zette zijn creativiteit in en publiceerde dit na de oorlog.
Dus dat is eigenlijk op dit moment de meest hardnekkige hypothese die er nu ligt. Waarbij het wel zo is dat het eigenlijk alleen maar geconcludeerd kan worden, het zou kunnen.
Het zou wel zijn kritische houding kunnen verklaren, ja. Die hier duidelijk inzichtbaar is.
Ja, heel erg, hè? Ja.
Dus ja, we begonnen met een mysterie en ik denk dat we nog steeds een mysterie hebben. Maar met wel in elk geval wel wat puzzelstukjes die we aan elkaar kunnen leggen. Ja. Dus ik denk dat we zeker wel een heel stuk verder zijn gekomen.
Maar dit is wel echt iemand die even van zijn frustratie af moest. Maar dit heb je niet in één middag getekend. Dus daar is hij echt wel even mee bezig geweest. Tenminste, dat denk ik.
En daarom vind ik die hypothese wel interessant, inderdaad. Iemand die tijd heeft en frustratie heeft en ondergedoken zit en die dit ook gebruikt om door die tijd heen te raken eigenlijk.
Ja.
Ik zie het wel voor me.
Ja.
We hebben het NSB'ertje voor ons liggen en blijven nog even doorfilosoferen over de mogelijke opties.
Want het is een soort, dit zat er natuurlijk niet onder, dus het is gewoon een soort los vel natuurlijk.
Het is opgevouwen geweest.
Ja.
Ik zie geen sporen van nietjes, dus we kunnen niet herleiden of het ergens
in een boek of zo, of in een tijdschrift.
Het is echt opgevouwen als een spel. Ja. Dus het zou een bijlage bij iets geweest kunnen zijn. Als ik kijk naar dit formaat. We hebben ook een aantal krantjes bijvoorbeeld, die toen door de luchtmacht verspreid werden, die uit de vliegtuigen verspreid werden. Die hadden hetzelfde formaat, zo'n beetje. Dus het is kleiner dan een reguliere krant of een regulier tijdschrift. Mm. Maar het is wel een formaat wat wel iets met nieuwsverspreiding te maken kon hebben.
Ja, ja.
En wat me opvalt aan het papier is dat het niet het goedkoopste papier is. Nee. Het is vrij stevig en een soort van glanspapier. Dus niet dat goedkoopste krantenpapier bijvoorbeeld. Of, dus ook daar is wel in geïnvesteerd kennelijk.
Ja. Ja.
Maar nu gebeurt het natuurlijk ook wel eens dat zo'n drukker, als die dezelfde gedachte had of dezelfde passie over iets had, dat hij ook nog wel eens kon zeggen van nou kom.
Ik doe hem even aan.
Vriendendienst.
Ik slinger hem even aan. Ja. Oké.
Zeker als ze allebei een bepaalde boodschap de wereld in wilden brengen. En heeft meneer Meester alleen bij de krant gewerkt? Of heeft hij ook nog andere dingen?
Dat weet ik niet. Hij heeft in 1979 afscheid genomen. En toen heeft hij ruim 20 jaar gewerkt daar.
Ja.
Dus dan praat je over de jaren 50 dat hij daar is komen werken. Eind jaren 50. Dus dat wat hij daarvoor heeft gedaan, dat weten ze niet. Maar iedereen. Ik heb hele leuke gesprekken gevoerd met heel veel mensen en die zeggen allemaal, nou, ik heb dit echt nog nooit gezien. Dus dit is echt een uniek exemplaar.
Ja, dat had ik toch niet gedacht toen we het uit de kelder hier van de bibliotheek opvisten. Nee. Het was natuurlijk meteen duidelijk dat het iets bijzonders was en dat het interessant is.
Ja.
Maar dat het zo uniek en onbekend is, dat had ik niet gedacht.
Nee.
Toen Chantole en ik elkaar spraken aan het begin van de podcast, vonden we een code achter op het spel. 1946-3670. John is daarop de archieven ingedoken en hij vindt journalen per jaar. Oude logboeken waarin nauwkeurig alle aanwinsten worden beschreven.
Dat zijn oplong boekwerken per jaar. Het eerste deel van die code was 1946. En dat slaat dus inderdaad op het jaar waarin dit object aan de collectie is toegevoegd van de gemeentebibliotheek.
Mm-hmm.
Nou, het tweede deel van die code is het nummer 3670. We kunnen dus bladeren naar nummer 3670. En daar lezen we inderdaad, in handschrift uiteraard, is daar opgetekend dat NSB'ertje is toegevoegd aan de collectie. En dan hebben we het over de datum 18 oktober, om precies te zijn.
18 oktober 46, oké. Okay.
Een bewerking van het Duitse gezelschapsspel Rovertje, denk ik dat er staat.
Ja, dat staat daar verwijst, weer naar de legende op het spel.
Ja, dus kennelijk hebben ze gewoon die informatie overgenomen.
Ja.
Nou, dan staat er nog één exemplaar in groot formaat. En daarachter, als laatste bij het veld opmerkingen, staat iets opmerkelijks. Namelijk dat het een geschenk is van ene Wisse.
Wisse.
Verder staat er natuurlijk niet bij wie dat is. Nee. Dus ik heb even verder gebladerd. En in ditzelfde jaar komt de heer of mevrouw Wisse nog twee keer voor. Okay. Als schenker van een object aan de collectie van de gemeentebibliotheek. En daar kunnen we uit opmaken dat het F. Wisse zou zijn.
F. Wisse. Oh ja.
Ja, dat...
Wat is er nog meer geschonken?
Dat kunnen we even bekijken. Ja, F. Wisse heeft ook op 28 juni een boek gedoneerd. Een boekje, dat wil dat zeggen. Met als titel Het getal in de Griekse wiskunde.
Dat is gewoon iets totaal anders.
Totaal willekeurig.
Ja. En, die was gewoon zolder weer aan het opruimen. Die,
zo klinkt het.
Zo klinkt het, hè?
We gaan even kijken naar de derde donatie. Nou, in ieder geval later in het jaar, december zo te zien. Een boek en dat is De Stadspoorten van Zierikzee.
Volgens mij is Wisse ook een Zeeuwse naam.
Ja, oké. En hoe de heer of mevrouw Wisse toch aan dit spel is gekomen.
En het de moeite waard vond om te bewaren en om in bewaring te geven.
Ja.
F. Wisse. Uit Rotterdam, denken we. Als ik op Delver zoek naar F. Wisse en Rotterdam, kom ik een paar hits tegen. En dit is weer zo'n vondst waarbij je denkt, ben ik nou gek? Let op. In de nieuwe Haarlemse krant, Haarlem, van 10 april 1947, wordt de gepensioneerd bestuurder F. Wisse van de Sint-Augustinusvereniging opgevoerd. De vereniging is gelieerd aan de Katholieke Onderwijzersvereniging. F. Wisse zelf is woonachtig in Rotterdam. De Sint-Augustinusvereniging is een vereniging van Rooms-Katholieke onderwijsgevenden in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Een gepensioneerde bestuurder van een onderwijzersverbond lijkt mij wel een type die objecten bij een bibliotheek doneert. Blijkbaar was het een vereniging die dus zowel in Rotterdam en in Haarlem zat. Het spel is geschonken in Rotterdam. Vervaardigd in Haarlem? Wim en J. Meester woonden in Haarlem en had nauwe banden met het geloof. Ze waren van huis uit zeer gelovig, vond ik in hun archieven. Maar met het onderwijs zie ik geen enkel verband. Hoe zou deze heer Wisse dan aan dit spel zijn gekomen? En ineens denk ik aan mijn gesprek met Kees Ribbets van het NIOD.
Wat we denk ik ook niet moeten vergeten, zeker in die periode, jaren 30, 40, 50, er was een ontzettend rijk en een sterk verzeld verenigingsleven. En heel veel van die verenigingen die er waren op elk mogelijk vlak, denk inderdaad aan padvinders, denk aan dansgroepen, denk aan sportverenigingen, automobilisten, toeristen. Je zocht elkaar op inderdaad. Er werden heel veel tijdschriften en tijdschriftjes uitgegeven. Vaak waren het hele bescheiden publicaties die gestenseld werden en dergelijke. Die waren ook voorzien van tekeningen. Het kan natuurlijk best zijn dat iemand in dat soort publicaties inderdaad tekeningen heeft gemaakt. Ja, ook studenten hadden natuurlijk inderdaad eigen tijdschriften, eigen almanakken. Daar zou ze iemand inderdaad ook in geïllustreerd kunnen hebben.
Ja, wacht even. Het spel heeft duidelijke vouwlijnen. NSB'ertje zou wel eens een uitgave van een vereniging kunnen zijn, stelt Ribbens. En nu ik het zo terughoor, denk ik, hier zit mogelijk wat in. Ik ga zoeken naar tijdschriften en krantjes uit die tijd, gelieerd aan de Katholieke Onderwijzersvereniging. En ik kom in een wereld terecht waarbij het me al snel begint te duizelen. Er zijn zoveel kleine geloofsbewegingen en verenigingen en dus ook krantjes en tijdschriften. Ik zoek op Delver naar uitgaves uit 1945 en 1946 van katholieke verenigingen en onderwijzersverenigingen. Het zijn er veel en alle zoektermen die je maar kunt bedenken leveren niets op. Connecties, logische verbanden en een hypothese waarvan je zegt, die lijkt te kloppen. Terwijl ik deze podcast aan het afronden ben, word ik toch nog weer een keer verrast. De andere neef van Wim Meester, die het familiearchief zo mooi heeft bijgehouden, waar ik onder andere dat paspoort vond, heeft naar aanleiding van mijn verhaal toch nog eens gezocht in het familiearchief. En hij doet een hele interessante ontdekking. Voor mij ligt een getekend prentje, een plattegrond eigenlijk, van Amsterdam, waarop een route staat getekend. De teken- en schrijfstijl zijn identiek aan NSB'ertje. Het blijkt de route van de stille omgang te zijn. Een jaarlijks gehouden nachtelijke route om een religieus mirakel uit 1345 te herdenken. De tekening is uit 1946 en is ondertekend met Nico Nieuwenhuis. Nicolaas is de tweede naam van Wim Meester. Nieuwenhuis is de meisjesnaam van zijn moeder. De jongere broer van Wim, Gerard, heeft er iets bijgeschreven en ik citeer. Toentertijd heeft hij zichzelf deze naam gegeven omdat een neef van hem, die eveneens Willem Meester heette, tijdens de oorlogsjaren lid was van de NSB. Wim schaamde zich daarvoor.
Mirakel te Amsterdam. Nico Nieuwenhuis. Ja. Dat je dan je eigen naam er niet onder zet, dan schaam je inderdaad wel een beetje voor je naam, denk ik, hè?
Dus na de oorlog en na het maken van het spel NSB'ertje blijkt ook nog een neef NSB'er geweest te zijn. Met dezelfde naam. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is in januari 2025 openbaar gemaakt. In die zin, je kan het online doorzoeken en mag dan in het Nationaal Archief dossiers bekijken. Voor dit verhaal zijn de details niet relevant. Maar er is inderdaad een lijvig dossier over deze neef te vinden in dit archief. Verder is in de familie niets bekend over het spel en over ander tekenwerk. Deze neef waar ik nu ben, heeft nog een door Wim Meester vormgegeven menukaart. Een hele grote oranje V staat op de voorkant, waarna hij allemaal woorden met een V laat beginnen. Voor de viering van de vrede, vrijheid en victorie op 8 mei 1945. Het is voor zijn 30ste verjaardagsfeestje. Het menu is mager, dat kan ook niet anders net na de oorlog. Tomatensoep, aardappelen, botersaus, wortelen en doperwten en 's avonds thee anno 1939. Ik krijg ook het originele exemplaar van zijn paspoort te zien. Het is in 1943 uitgegeven in Enschede, de stad die hij gepasseerd moet zijn op weg naar Kreis Ahaus. En de broer van Wim Meester heeft er een briefje bij geschreven. En ik citeer weer, in verband met de arbeidseinsatz in Duitsland. Dus dat vermoeden dat hij daar heeft gezeten is wel bevestigd hiermee. En omdat het is uitgegeven in Enschede, moet dat misschien wel die periode in het oosten zijn geweest. Maar er is nog meer. Ik kom dankzij de familie Meester in contact met twee dames die net na de oorlog in Haarlem hebben gewoond, bij twee zussen van Wim Meester. Zij hadden een pension voor vrouwen genaamd Huize Rita. En daar woonde Wim Meester en zijn broertje Gerard. Nou ja, woonde.
Tijdens de oorlog, die twee broers, dat die zich bij eventuele razzia's van de Duitsers in verband met de arbeidseinsatz, dat die zich verstopten tussen de de verdiepingen van de kamers. Zij hadden zo'n oud, zeg maar eind 19e, begin 20e eeuws huis. Met zo'n porte-brisée deur en dan aan beide kanten kasten. En in die kasten zaten dan losse planken. En daar kon je je dus verstoppen. Als het, dat waren wel bekende verstopplaatsen. De Duitsers prikten er ook wel eens doorheen door die plafonds. Ja. Maar dat was natuurlijk een vrouwenpension, dus dat was niet zo interessant voor de Duitsers.
Ondergedoken in een vrouwenpension. En dan mogelijk de tijd hebben om een spel te maken? Vraag ik mij dan hardop af. Dit is Kunnie trouwens.
Ja, ik heb hem goed gekend. Hij was natuurlijk een heel creatief iemand. Vandaar ook dat spel verbaast mij niet. Nee.
Zij is als vierjarig meisje in huis Rita gekomen omdat haar ouders NSB'ers waren en opgepakt waren. De afkeer jegens de NSB heeft Wim en zijn familieleden nooit in de weg gezeten.
Met mijn vierde jaar, toen ging het heel slecht met mij. En toen hebben die dames, ook op verzoek van mijn grootmoeder, hebben mij uiteindelijk ook opgenomen. En dat is ook voor mij heel belangrijk geweest, want zij waren heel goed voor mij. Maar ik heb dus ook nooit van hen enige, dat ze mij slecht behandeld of dat ze mij iets verweten hebben of zo.
Maar dan nog komen we niet verder met de vraag waarom hij dit spel heeft gemaakt. En voor wie? Voor welke instantie? Of medium? Als ik Kunnie mijn hypothese vertel over de naam F. Wisse, Rotterdam, Haarlem en de Katholieke Onderwijzersvereniging, dan begint er iets te dagen.
Katholieke Onderwijzersvereniging. Nou ja, hij had natuurlijk niks met de onderwijzers, wat wel het geval. Ja, ik weet het natuurlijk niet. Ja, als ik denk aan linkjes, dan denk ik aan dat in die. In dat huis van die dames, meester, van die twee zussen, woonden heel veel onderwijzeressen. Want die gingen dan op kamers of in en pension in die tijd. Zij kenden ook veel onderwijzeressen. Want ik zelf heb dus ook nog als kind, ik was slecht in rekenen en kreeg ik bijles van een van die vriendinnen die dus ook onderwijzeres was of geweest was. Sommigen waren al met pensioen. En dat waren natuurlijk allemaal katholieke vrouwen, want je nam geen niet-katholieke vrouwen in je pensioen in die tijd. Dus daar zou een link hebben kunnen zitten.
Ik krijg ook het telefoonnummer van een andere vrouw, Edith. Zij heeft ook in huize Rita gezeten en was toen iets ouder dan Kunnie. Zij weet direct wie Wim was, maar over een spel of zijn tekenkunsten weet ze niets helaas.
Ik heb in mijn poëziealbum, ja, ik ben zelf 83. Ja. Ik heb in mijn poëziealbum ook nog een prachtig gedicht van Wim Meester.
Ach, wat leuk.
Waar zijn handschrift in staat enzovoort. Dus ook heel origineel, maar dat was hij. Dat was gewoon een ontzettend originele man. En het verbaast me niet dat hij iets heeft ontworpen, want hij is een hele creatieve man. Wij vierden altijd Sinterklaas en Kerst. En daar verzon hij ook altijd hele leuke dingen voor. Dus het verbaast me niet dat hij. Ik weet niets van dit spel hoor. Maar het verbaast me niet.
Dus Wim Meester zat in Duitsland voor de arbeidseinsatz. Mocht eind 1943 naar Nederland. Duikt waarschijnlijk onder in Haarlem. Ontmoet onderwijzeressen in huize Rita. Tekent er lustig op los. En verzint een sarcastisch en cynisch bordspel over de door hem en zijn familie zo verafschuwde NSB. Dat is nu de gedachte. Maar ja, we eindigen hiermee met een hypothese. Doorgaans begin je onderzoek daarmee. Vanaf hier moeten we verder, maar de bronnen zijn op. En dat is de reden dat deze podcast nu verandert. We gaan iets nieuws doen. We roepen de hulp in van jullie, de luisteraar. Deze podcast wordt een crowdsource podcast.
Nou, ik hoop echt van harte dat iemand nog met een lumineus idee komt.
Ja.
Iets uit de archieven kan halen.
Je hoeft maar een snippertje er weer tevoorschijn te
ja,
komen.
Ja, we hebben heel veel puzzelstukjes en we moeten nu nog een aantal extra hebben om compleet te maken.
Ja.
Nou, we ontvangen iedereen met een tip graag hier in de bibliotheek. Ja.
Heb jij informatie? Wil je meer weten? Of het spel bekijken? Kom dan naar Bibliotheek Rotterdam of kijk voor meer informatie op bibliotheek.rotterdam.nl/de-stille-rebel. Want dit was voorlopig de laatste aflevering van De Stille Rebel, een podcast van Bibliotheek Rotterdam.